Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Tijdens enkele afleveringen kregen we reeds de mogelijkheid om vrij uitgebreid te blijven stilstaan bij de apostolische reis die Paus Franciscus heeft ondernomen naar de Democratische Republiek van Congo enerzijds en naar Zuid-Soedan anderzijds. Vandaag gaan we nog stilstaan bij het laatste deel van de reis van Paus Franciscus in Zuid-Soedan. We hoorden reeds de toespraak tot de autoriteiten. Helaas zijn er geen audiofragmenten beschikbaar. De kwaliteit van het geluid was onvoldoende om u te laten horen. Het stond ook heel stil op het moment dat de paus sprak in een grote zaal. Het geluid is helaas niet voldoende om een geluidsfragment te laten horen, maar we geven u wel de vertaling. En dat tijdens de ontmoeting met de bisschoppen, de priesters, de diakens, de mannelijke en vrouwelijke godgewijde personen en seminaristen in de kathedraal van de heilige Therese. Dierbare broeders, bisschoppen, priesters en diakens, dierbare godgewijde mannen en vrouwen, dierbare seminaristen, novissen, aspiranten, een goedemorgen. Ik heb lang het verlangen gekoesterd u te ontmoeten en daarvoor wil ik de Heer vandaag danken. Ik dank bisschop Tom Betrile voor zijn groet en u allen voor uw aanwezigheid. Sommigen hebben vele dagen gereisd om hier vandaag te zijn. Ik draag altijd enkele momenten in mijn hart mee die voor dit bezoek zijn beleefd. De viering in de Sint-Pietersbasiliek in 2017, waarbij we onze smeekbeden tot God richten om de gave van vrede. En de spirituele retraite in 2019 met de politieke leiders, uitgenodigd opdat zij door gebed het vaste besluit zouden nemen om verzoening en broederschap in het land na te streven. We hebben dit vooral nodig, Jezus verwelkomen, onze vrede en hoop. In mijn toespraak van gisteren werd ik geïnspireerd door de loop van de Nijl, die door uw land stroomt als ware het zijn ruggengraat. In de Bijbel wordt water vaak geassocieerd met het optreden van God de Schepper, de ontferming waarmee hij onze dorst lest als wij in de woestijn dwalen, de barmhartigheid waarmee hij ons zuivert als wij in het moeras van de zonde vallen. Hij heeft ons in het doopsel geheiligd met water dat regenereert en vernieuwt in de Heilige Geest. Het is juist vanuit Bijbels perspectief dat ik het water van de Nijl opnieuw wil bekijken. Aan de ene kant stromen de tranen van een volk ondergedompeld in lijden en pijn, gehavend door geweld, in de bedding van deze waterloop, een volk dat kan bidden zoals de psalmist, langs de rivieren van Babel zaten wij en weenden. Het water van de grote rivier verzamelt in feite de schreeuw van uw gemeenschappen. Het verzamelt de pijnkreet van zoveel gebroken levens, het drama van een volk op de vlucht, de pijn van vrouwenharten en angst in de ogen van kinderen. Je kan het zien, de angst, in de ogen van de kinderen. Maar tegelijkertijd brengt het water van de grote rivier ons terug naar het verhaal van Mozes. En daarom is het een teken van bevrijding en verlossing. Uit dat water werd Mozes in feite gered en door zijn eigen volk door de Rode Zee te leiden, werd hij een instrument van bevrijding, een icoon van Gods redding, die de ellende van zijn kinderen ziet, hun schreeuw hoort en naar beneden komt om hen te bevrijden. Wanneer we kijken naar het verhaal van Mozes, die Gods volk door de woestijn leidde, moeten we ons afvragen wat het betekent om Gods dienaren te zijn in een geschiedenis die gekenmerkt wordt door oorlog, haat, geweld en armoede. Hoe kunnen wij in dit land, aan de oevers van een rivier waar zoveel onschuldig bloed vloeit, een ambt beoefenen terwijl de gezichten van de mensen die aan ons zijn toevertrouwd bedekt zijn met tranen van pijn? Dit is de vraag. En als ik spreek over het ambt, dan doe ik dat in brede zin. Priesterlijk, diaconaal, catechetisch. Het onderwijs dat zoveel gewijde mannen en vrouwen en leken geven. Om te proberen een antwoord te geven, wil ik mij concentreren op twee houdingen van Mozes. Volgzaamheid en voorbeden. Ik geloof dat deze twee dingen ons leven hier raken. Het eerste wat opvalt aan het verhaal van Mozes is zijn volgzaamheid aan Gods initiatief. We moeten echter niet denken dat dat altijd zo is geweest. Aanvankelijk had hij gedaan alsof hij de poging om onrecht en onderdrukking te bestrijden in zijn eentje had uitgevoerd. Gered door Farao's dochter in het water van de Nijl, had hij zich, toen hij zijn identiteit had ontdekt, laten raken door het lijden en de vernedering van zijn broeders, zozeer zelfs dat hij op een dag besloot het recht in eigen hand te nemen en een Egyptenaar neer te slaan die een Jood mishandelde. Na deze episode moest hij echter vluchten en vele jaren in de woestijn verblijven. Daar ervoer hij een soort innerlijke woestijn. Hij had gedacht het onrecht op eigen kracht te trotseren en nu, ten gevolge daarvan, was hij een vluchteling. Moest hij zich verbergen, leefde in eenzaamheid en ervoer het bittere gevoel van de mislukking. Ik vraag me af, wat was Mozes fout? Denkend dat hij het centrum was, enkel vertrouwend op zijn eigen kracht. Maar toen was hij een gevangene geweest van de ergste menselijke methoden, zoals geweld met geweld beantwoorden. En soms kan er iets soortgelijks gebeuren in ons leven als priesters, diakens, religieuzen, seminaristen, godgewijde mannen en vrouwen, wij allemaal. Onder ons denken wij dat we het centrum zijn, dat wij, zo niet in theorie, dan toch in de praktijk, bijna uitsluitend op onze eigen bekwaamheid kunnen vertrouwen. Of, als kerk, dat wij het antwoord op het lijden en de noden van de mensen vinden met menselijke instrumenten, zoals geld, sluwheid, macht. In plaats daarvan komt ons werk van God. Hij is de Heer en wij zijn geroepen om volgzame instrumenten in zijn handen te zijn. Mozes leert dit wanneer God op een dag tot hem komt en hem verschijnt in een vlam van vuur uit het midden van een struik. Mozes laat zich aantrekken. Hij maakt ruimte voor verwondering. Hij stelt zich in de houding van volgzaamheid om zich te laten verlichten door de fascinatie van dat vuur, waarvoor hij denkt, ik wil naderbij komen om dit grote schouwspel te aanschouwen. Waarom brandt de struik niet? En daar is de volgzaamheid die ons ambt dient, God benaderen met ontzag en nederigheid. Zusters en broeders, verlies het verwonderen van de ontmoeting met God niet. Verlies niet de verwondering van het contact met het woord van God. Mozes liet zich tekenen en leiden door God. Het primaat ligt niet bij ons, het primaat ligt bij God. Ons toevertrouwen aan zijn woord voordat we onze eigen woorden gebruiken, gedwee zijn initiatief verwelkomen voordat we ons richten op onze persoonlijke en kerkelijke projecten. Het is dit zich laten kneden dat ons het ambt op een vernieuwde manier doet beleven. Voor de goede herder begrijpen wij dat wij geen stamhoofden zijn, maar meelevende en barmhartige herders. Geen meesters van het volk, maar dienaren die zich bukken om de voeten van onze broeders en zusters te wassen. We zijn geen wereldse organisatie die aardse goederen beheert, maar wij zijn de gemeenschap van Gods kinderen. Zusters en broeders, laten wij dan doen zoals Mozes in de aanwezigheid van God. Laten wij onze sandalen met nederige eerbied uittrekken en laten wij ons ontdoen van onze menselijke aanmatiging. Laten wij ons tot de Heer aantrekken en de ontmoeting met Hem in het gebed cultiveren. Laten wij elke dag het mysterie van God naderen, opdat Hij ons verwondert en het kreupelhout van onze trots en buitensporige ambities wegbrandt en ons tot nederige metgezellen maakt van hen die ons zijn toevertrouwd. Gezuiverd en verlicht door het goddelijk vuur, wordt Mozes een instrument van verlossing voor zijn lijdenden. Zijn volgzaamheid jegens God maakt hem in staat een voorspraak te doen voor zijn broeders. En dat is de tweede houding waarover ik het vandaag met u wil hebben. Voorspraak, voorbeden. Mozes ervoer een barmhartige God, die niet onverschillig blijft voor de roep van zijn volk en naar beneden komt om hen te bevrijden. Hoe mooi is dat? Kom naar beneden. God komt naar beneden om hem te bevrijden. God komt uit zijn neerbuigen jegens ons, onder ons, en neemt in Jezus ons vlees aan, ervaart onze dood en onze hel. Hij komt altijd naar beneden om ons op te richten, en wie hem ervaart, wordt ertoe gebracht hem na te volgen. En dit is wat Mozes doet, die naar beneden komt, te midden van zijn eigen volk. Hij zal dit verschillende malen doen, tijdens de tocht in de woestijn. Hij staat namelijk op de belangrijkste en moeilijkste momenten op en gaat naar de berg, weg van Gods aanwezigheid om voor het volk te bemiddelen, dat wil zeggen, zich in hun geschiedenis te verplaatsen om hen dichter bij God te brengen. Broeders en zusters, voorspraak betekent niet simpelweg voor iemand bidden, zoals wij dat vaak denken. Etymologisch betekent het een stap in het midden zetten, zich te midden van een situatie te plaatsen. Soms wordt er niet veel bereikt, maar het moet gebeuren. Een schreeuw van voorbeden. Voorspraak doen is dus naar beneden komen, om zich te midden van de mensen te plaatsen, om zich tot bruggen te maken die hen met God verbinden. Verkondigers moeten juist deze kunst van het wandelen te midden van de anderen ontwikkelen. Het moet de specialiteit van herders zijn om in het midden te wandelen, te midden van het lijden, te midden van de tranen, te midden van de honger naar God en de dorst naar liefde van hun broeders en zusters. Onze eerste taak is niet om een perfect georganiseerde kerk te zijn, dat kan elk bedrijf, maar een kerk die in de naam van Christus te midden in het lijdende leven van de mensen staat en haar handen vuil maakt voor de mensen. Wij mogen het ambt nooit uitoefenen door religieus en maatschappelijk prestige na te jagen, dat lelijke carrière maken, maar door in het midden en samen te wandelen, te leren luisteren en te dialogeren, samen te werken onder ambtsdragers en met leken. En hier wil ik dat belangrijke woord herhalen. Samen. Laten we het niet vergeten. Samen. Bisschoppen en priesters, priesters en diakens, seminaristen, gewijde bedienaren, religieuzen, altijd met respect voor de prachtige specificiteit van het religieuze leven. Laten we proberen onderling de verleiding van het individualisme, van partijdige belangen, te overwinnen. Het is erg triest wanneer verkondigers niet in staat zijn tot gemeenschap, niet samenwerken, elkaar zelfs negeren. Laten wij wederzijds respect, nabijheid en concrete samenwerking cultiveren. Als dit niet onder ons gebeurt, hoe kunnen we het dan aan anderen verkondigen? Laten we teruggaan naar Mozes. Om de kunst van de voorbeden te verdiepen, laten we naar zijn handen kijken. De schrift biedt ons in dit verband drie beelden. Mozes met een staf in de hand, Mozes met uitgestrekte handen, Mozes met zijn handen ten hemel geheven. Het eerste beeld, dat van Mozes met de staf in de hand, vertelt ons dat hij voorspraak doet met profetie. Met die staf verricht hij wonderen, tekenen van de aanwezigheid en de macht van God in wiens naam hij spreekt, waarbij hij het kwaad dat het volk leidt luidkeels aan de kaak stelt en de farao vraagt om hen te laten gaan. Broeders en zusters, om voor ons volk op te treden zijn ook wij geroepen onze stem te verheffen tegen onrechtvaardigheid en voor ingenomenheid, die mensen verpletteren en geweld gebruiken om zaken te regelen in de schaduw van conflicten. Als wij herders willen zijn die bemiddelen, dan kunnen wij niet neutraal blijven tegenover de pijn die wordt veroorzaakt door onrecht en geweld. Want waar een vrouw of een man in hun fundamentele rechten wordt gekrenkt, wordt Christus zelf gekrenkt. Ik was dan ook blij om in het getuigenis van pater Luca te horen dat de kerk niet ophoudt een ambt uit te oefenen dat zowel profetisch als pastoraal is. Dank u. Want als er één verleiding is waarvoor we ons moeten hoeden, dan is het wel die om de dingen te laten zoals ze zijn. En geen belangstelling te tonen voor situaties uit angst om privileges en gemakken te verliezen. Het tweede beeld. Mozes met uitgestrekte handen. Hij, zo zegt de schrift, strekte zijn hand uit over de zee. Zijn uitgestrekte handen zijn een teken dat God gaat werken. Later zal Mozes de tafelen van de wet in zijn handen houden om ze aan het volk te tonen. Zijn uitgestrekte handen wijzen op de nabijheid van God die aan het werk is en zijn volk begeleidt. Inderdaad, om van het kwaad te bevrijden is profiteren niet voldoende. Het is noodzakelijk de armen uit te strekken naar de broeders en zusters om hen te steunen op hun weg. Om Gods kudde aan te raken. We kunnen ons voorstellen dat Mozes de weg wijst en de handen van zijn volk schudt om hen aan te moedigen en verder te gaan. 40 jaar lang bleef hij als oude man dicht bij de zijnen. En het was geen gemakkelijke taak. Hij moest vaak een volk opnieuw bezielen dat ontmoedigd en vermoeid was, hongerig en dorstig. Soms zelfs koppig en grillig, en dat geneigd was tot morren en luiheid. En om deze taak te vervullen, moest hij ook met zichzelf worstelen, want soms beleefde hij zelf momenten van duisternis en verlatenheid. Zoals het moment waarop hij tot de Heer zei: waarom hebt u uw dienaar kwaad gedaan? Waarom heb ik in uw ogen geen gunst gevonden om de last van dit volk te dragen? Ik alleen kan de last van dit hele volk niet dragen, het is te zwaar voor mij. Iets wat we lezen in het boek Numeri. Kijk naar het gebed van Mozes. Hij is moe. En toch trok Mozes zich niet terug. Altijd dicht bij God keerde hij zich nooit van de zijnen af. En ook wij hebben deze taak. Onze handen uitstrekken, onze broeders optillen, hen eraan herinneren dat God trouw is aan zijn beloften en hen aansporen. Onze handen zijn gezalfd met de geest, niet alleen voor de heilige riten, maar om mensen aan te moedigen, te helpen, te begeleiden, om uit datgene te komen wat hen verlamt, op zichzelf afsluit en angstig maakt. En tot slot het derde beeld, de handen ten hemel geheven. Wanneer het volk in zonde valt en zich een gouden kalf maakt, klimt Mozes opnieuw de berg op. Denk aan al het geduld. En spreekt een gebed uit dat een echte strijd is met God om Israël niet in de steek te laten. Hij gaat zelfs zover dat hij zegt, dit volk heeft een grote zonde begaan. Ze hebben zich een god van goud gemaakt. Maar nu, als u hun zonde wilt vergeven, zo niet, schrap mij dan uit uw boek dat u geschreven hebt. Hij kiest de kant van het volk tot het einde, steekt zijn hand in hun voordeel en hij denkt er niet aan om zichzelf te redden. Hij verraadt het volk niet voor zijn eigen belangen, hij bemiddelt. Mozes bemiddelt, Mozes strijdt met God. Hij houdt zijn armen omhoog in gebed, terwijl zijn broeders vechten in het dal. Biddend de strijd van het volk voor God ondersteunen, vergeving vragen, verzoening geven als kanalen van Gods barmhartigheid die de zonden vergeeft. Dat is onze taak als voorbidders. Dierbare, deze profetische uitgestrekte en opgeheven handen kosten inspanning. Het is niet gemakkelijk. Profeten, gezellen, voorsprekers zijn met je leven, het mysterie van Gods nabijheid tot zijn volk tonen, kan je leven zelf vragen. Zoveel priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, zoals zuster Regina ons vertelde over haar medezusters, zijn het slachtoffer geworden van geweld en aanslagen waarbij ze het leven hebben gelaten. In werkelijkheid hebben zij hun leven opgeofferd voor de zaak van het evangelie en hun verbondenheid met hun broeders en zusters is een prachtige getuigenis dat zij ons nalaten en dat ons uitnodigt hun reis verder te zetten. We kunnen ons de heilige Daniel Comboni herinneren, die met zijn missionarisch broeders een groot evangelisatiewerk in dit land heeft verricht. Hij zei dat de missionaris bereid moet zijn alles te doen voor Christus en het evangelie, en dat er behoefte is aan moedige en edelmoedige zielen die weten hoe ze moeten lijden en sterven voor Afrika. Daarom wil ik u bedanken voor wat u doet te midden van zoveel beproevingen en arbeid. Dank u namens de hele kerk voor uw toewijding, uw moed, uw offers, uw geduld. Dank u. Ik wens u, beste broeders en zusters, dat u altijd edelmoedige herders en getuigen bent, slechts gewapend met gebed en naastenliefde. Herders getuigen die zich zachtmoedig laten verrassen door Gods genade en instrumenten van heil worden voor anderen. Herders en profeten van nabijheid die de mensen begeleiden. Voorbidders met opgeheven armen. Mogen de Heilige Maagd u beschermen. En laten we op dit moment in stilte denken aan de broeders en zusters die voor ons hun leven hebben gegeven in dit pastoraat hier. En laten we de Heer danken voor zijn nabijheid. Laten we de Heer danken voor hun martelaarschap. Laten we in stilte bidden. Ik dank u voor uw getuigenis. En als je even de tijd vindt, bid dan alstublieft voor mij. Ik dank u. Indrukwekkende toespraak opnieuw van Paus Franciscus gericht tot de kerk in Zuid-Soedan. En dat in de kathedraal van de heilige Therese. Diezelfde dag nog stond er een privébezoek op de agenda met de leden van de Sociëteit van Jezus, de Jezuïten, in de apostolische nunciatuur. Dat is dus de woning, zeg maar, van de ambassadeur van het Vaticaan. Dat was ook de verblijfplaats van Paus Franciscus in Juba in Zuid-Soedan. En dus om 11 uur was daar een privéontmoeting en die heeft een hele tijd geduurd, want om 16:30 dan pas stond een ontmoeting met de in binnenlandse ontheemden in de vrijheidszaal op het programma. Ook hier helaas moeilijk om een audiofragment echt te laten horen, maar toch willen we u zeker de toespraak die Paus Franciscus daar heeft gegeven nog even vertalen. Dierbare broeders en zusters, ik dank u voor uw gebeden, uw getuigenissen en uw zang. Ik heb lang aan u gedacht, met in mijn hart het verlangen om u te ontmoeten, in uw ogen te kijken, u de hand te schudden, u te omhelzen. En eindelijk ben ik hier, samen met de broeders met wie ik deze pelgrimstocht van de vrede deel, om u al mijn nabijheid, al mijn genegenheid toe te zeggen. Ik ben met jullie, ik leid voor jullie en met jullie. Misschien nog even heel kort hier tussendoor. Hij verwijst dus naar zijn andere broeders. Het is zo dat dit deel van de apostolische reis, dat de Heilige Vader daar vergezeld werd door aartsbisschop Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury, een belangrijke religieuze leider van de Anglicaanse kerk, en ook de moderator van de algemene vergadering van de Schotse kerk, was daarbij aanwezig. De Heilige Vader zei nog het volgende. Joseph, je stelde een beslissende vraag. Waarom lijden wij in het kamp voor ontheemden? Waarom? Waarom verblijven zoveel kinderen en jongeren zoals jij daar in plaats van op school om te studeren of op een leuke plek buiten om te spelen? En je gaf onszelf het antwoord door te zeggen dat het komt door de aanhoudende conflicten in ons land. Juist vanwege de verwoestingen die het menselijke geweld en de overstromingen hebben aangericht, hebben miljoenen van onze broeders en zusters zoals u, waaronder veel mama's met kinderen, hun land moeten verlaten, hun dorpen, hun huizen. Helaas is ontheemd zijn of vluchteling zijn in dit geteisterde land een gemeenschappelijke en collectieve ervaring geworden. En daarom herhaal ik uit de grond van mijn hart de oproep tot beëindiging van alle conflicten, tot een ernstige hervatting van het vredesproces, zodat er een einde komt aan het geweld en de mensen opnieuw een waardig leven kunnen leiden. Enkel met vrede, stabiliteit en rechtvaardigheid kan er sprake zijn van ontwikkeling en sociale reïntegratie. Maar we kunnen niet langer wachten. Een groot aantal kinderen die in de afgelopen jaren zijn geboren, hebben enkel de realiteit van kampen voor ontheemden gekend, zijn de lucht van thuis vergeten, de band met hun vaderland, hun wortels en hun tradities verloren. De toekomst kan niet in kampen voor intern ontheemden liggen. Zoals je vroeg, Johnson, moeten alle jongens, zoals jij, de kans krijgen om naar school te gaan en de ruimte krijgen om te voetballen. We moeten groeien als een open samenleving, ons mengen, één volk vormen, door de uitdaging van integratie en zelfs de talen leren die in het hele land worden gesproken. En niet alleen in de eigen etniciteit. Er is behoefte om het enorme risico te omarmen van het kennen en verwelkomen van degenen die anders zijn, om de schoonheid van een verzoende broederschap te herontdekken en het onbetaalbare avontuur te beleven van het vrijelijk bouwen aan de eigen toekomst, samen met die van de gehele gemeenschap. En het is absoluut noodzakelijk de marginalisering van groepen en de ghettovorming van mensen te voorkomen. Maar voor al deze behoeften is er behoefte aan vrede. En er is behoefte aan de hulp van velen, de hulp van allen. Daarom wil ik plaatsvervangend speciaal vertegenwoordiger Sara Beysolov-Nianti bedanken. Hier duurt de grootste vluchtelingencrisis van het continent verder, met tenminste 4 miljoen ontheemde kinderen van dit land, met voedselonzekerheid, ondervoeding die 2/3 van de bevolking treffen, en met prognoses die spreken van een humanitaire tragedie die later dit jaar nog erger kan worden. Maar ik wil u vooral bedanken, omdat u en vele anderen niet werkeloos hebben toegekeken en de situatie hebben bestudeerd, maar actie hebben ondernomen. U, mevrouw, hebt het land bereisd, in de ogen van de mama's gekeken en gezien hoeveel pijn zij ervaren om de situatie van hun kinderen. U trof mij toen u zei dat ondanks alles wat zij lijden, de glimlach en de hoop nooit van hun aangezicht is verdwenen. En ik ben het eens met wat over hen zei. Moeders, vrouwen zijn de sleutel tot de transformatie van het land als zij de juiste kansen krijgen door hun harde werk en hun houding om het leven te koesteren, zullen zij in staat zijn om het aangezicht van Zuid-Soedan te veranderen, om het een serene en samenhangende ontwikkeling te geven. Maar, alstublieft, ik smeek alle mensen van deze landen, laat vrouwen beschermd, gerespecteerd, gewaardeerd en geëerd worden. Bescherm, respecteer, waardeer en eer iedere vrouw, iedere meisje, iedere jongere, iedere volwassene, iedere moeder, iedere grootmoeder. Zonder hen is er geen toekomst. We gaan zo meteen verder in deze toespraak tot de ontheemden in Zuid-Soedan, gegeven door Paus Franciscus, maar bidden eerst samen met hem het Angelus. Laten we dat heel in het bijzonder doen voor alle mensen die Paus Franciscus heeft ontmoet, voor de volkeren van de Republiek Congo en van Zuid-Soedan, en bidden we samen het Angelus. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder in deze toespraak.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij Radio Vaticaan. We gaan verder met de toespraak die Paus Franciscus tot de ontheemde, binnenlandse ontheemde, heeft gericht in Zuid-Soedan. Na het vernoemen van het belang van de vrouw in het vredesproces in Zuid-Soedan, zei hij ook nog: "En nu, broeders en zusters, kijk ik opnieuw naar jullie. Naar jullie vermoeide, maar stralende ogen die de hoop niet hebben verloren. Naar jullie lippen die de kracht niet hebben verloren om te bidden en te zingen. Ik kijk naar jullie die lege handen hebben, maar een hart vol geloof. Naar jullie die een door pijn getekend verleden in zich dragen, maar niet ophouden te dromen van een betere toekomst. Wij die u vandaag ontmoeten, willen uw hoop vleugels geven. Wij geloven erin. Wij geloven dat nu, zelfs in de kampen voor ontheemden, waar de situatie van het land u helaas dwingt om te blijven, een nieuw zaadje geboren kan worden, als uit de kale aarde dat vrucht zal dragen. U bent het zaadje van een nieuw Zuid-Soedan, het zaadje voor een vruchtbare en bloeiende groei van het land. Jullie zijn het, van alle verschillende etnische groepen. Jullie die hebben geleden en lijden, maar die het kwaad niet met kwaad willen beantwoorden. Jullie die kiezen voor broederschap en vergeving, cultiveren een betere toekomst, een toekomst die vandaag wordt geboren, waar u bent, uit het vermogen om samen te werken, om draden van verbondenheid en wegen van verzoening te weven met hen die, anders dan jij qua etniciteit en afkomst, naast je wonen. Broeders en zusters, wees zaden van hoop, waarin je reeds een glimp kan opvangen van de boom die op een dag, hopelijk dichtbij, vrucht zal dragen. Ja, jullie zullen de bomen zijn die de vervuiling van jaren van geweld zullen absorberen en de zuurstof van broederschap zullen herstellen. Het is waar dat jullie nu geplant zijn waar jullie niet willen zijn, maar juist in deze situatie van ontbering en onzekerheid kunnen jullie je hand uitsteken naar de mensen om je heen en ervaren dat jullie geworteld zijn in dezelfde menselijkheid. Het is van hieruit dat jullie opnieuw moeten beginnen, jezelf te herontdekken als broeders en zusters, kinderen op aarde van de God van de hemel, Vader van allen. Dierbare vrienden, wat ons eraan herinnert dat een plant uit een zaadje voortkomt, zijn de wortels. Het is mooi dat de mensen hier hun wortels koesteren. Ik heb gelezen dat in deze landen wortels nooit mogen worden vergeten, omdat voorouders ons eraan herinneren wie we zijn en wat onze weg moet zijn. Zonder hen zijn we verdwaald, bang en zonder kompas. Er is geen toekomst zonder het verleden. In Zuid-Soedan groeien jongeren op met de verhalen van ouderen en als het verhaal van deze jaren gekenmerkt wordt door geweld, is het mogelijk, ja zelfs noodzakelijk, om te beginnen met u een nieuw verhaal in te luiden. Een nieuw verhaal van ontmoeting, waarin wat geleden is niet vergeten wordt, maar bewoond wordt door het licht van broederschap. Een verhaal dat niet enkel het tragische karakter van de kroniek centraal stelt, maar ook het brandend verlangen naar vrede. Wees jullie, jongeren van verschillende etniciteiten, de voorpagina's van dit verhaal. Als conflict, geweld en haat de eerste bladzijde van het leven van deze republiek uit het goede geheugen hebben gescheurd, bent u het die de geschiedenis van de vrede herschrijft. En ik dank u voor uw kracht van geest en voor al uw goede daden die zo aangenaam zijn voor God en die elke dag die u leeft kostbaar maken. Ik wil ook een woord van dank richten tot degenen die u helpen, vaak in omstandigheden die niet enkel moeilijk zijn, maar ook noodsituaties. Dank aan de kerkgemeenschappen voor hun werken, die steun verdienen. Dank aan de missionarissen, humanitaire en internationale organisaties, met name de Verenigde Naties, voor het grote werk dat zij verrichten. En natuurlijk kan een land niet overleven op externe steun, vooral omdat het zo rijk is aan grondstoffen. Maar ze zijn nu hard nodig. Ik wil ook de vele humanitaire hulpverleners eren die hun leven hebben verloren en oproepen tot respect voor degenen die hulp verlenen en voor de structuren die de bevolking ondersteunen, dat ze geen doelwit worden van aanslagen en vandalisme. Naast noodhulp vind ik het van groot belang om met het oog op de toekomst de bevolking te begeleiden op de weg naar ontwikkeling, bijvoorbeeld door hen te helpen moderne technieken voor landbouw en veeteelt aan te leren, zodat een meer autonome groei mogelijk wordt. Ik vraag dan ook iedereen uit de grond van mijn hart, laten wij Zuid-Soedan helpen, laten we de bevolking die zo geleden heeft en nog steeds lijdt niet alleen laten. En tot slot wil ik graag een gedachte richten tot de vele Zuid-Soedanese vluchtelingen die zich buiten het land bevinden en tot degenen die niet kunnen terugkeren omdat hun grondgebied is bezet. Ik sta dicht bij hen en hoop dat zij opnieuw hoofdrolspelers worden in de toekomst van hun land en op constructieve en vreedzame wijze bijdragen aan de ontwikkeling ervan. Nuyakor Rebecca, je hebt me gevraagd om een speciale zegening voor de kinderen van Zuid-Soedan, zodat jullie allemaal in vrede kunnen opgroeien. Wel, wij drieën als broeders zullen de zegen geven. Met mijn broeder Justin, met mijn broeder Lion, wij zullen jullie de zegen geven. Mogen daarmee de zegen van zoveel christelijke broeders en zusters over de hele wereld tot u reiken, u omarmen en bemoedigen, wetend dat in u, in uw geloof, in uw innerlijke kracht, in uw dromen van vrede, alle schoonheid van het mens zijn straalt. Waarna de Heilige Vader samen met de aartsbisschop Justin Welby en de moderator van de Schotse kerk de zegen gaf over de aanwezigen. Sterk momenten van deze apostolische reis opnieuw. Later die avond volgde nog een ecumenisch gebed bij het mausoleum van John Garang en dat in bijzijn van de president en vele religieuze en burgerlijke autoriteiten. Zo komen we langzamerhand niet enkel aan het einde van deze aflevering van Radio Vaticaan, maar ook aan het einde van het verslag van de apostolische reis van Paus Franciscus naar de Democratische Republiek van Congo en Zuid-Soedan. Ondertussen al even geleden en die hij heeft volbracht van 31 januari tot en met 5 februari. In een volgende aflevering zullen we nog heel kort stilstaan bij de slot-eucharistie die de paus op Zuid-Soedanese grondgebied heeft gecelebreerd. En daarna gaan we verder met de verslaggeving rond Vaticaan en het leven van paus Franciscus natuurlijk. We danken u van ganser harte voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van het Vaticaanse en pauselijke gebeuren. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.